Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van de Dodse leer heel vanavond is Gods eeuwig oordeel, eeuwige straf. We zingen uit Psalm 2, het tweede en derde vers. Maar de opperheer, die zijn geduchte zo op sterren sticht en grondvest op de wolken, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. Psalm 2, de versen 2 en 3. We beleiden ook vanavond het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nazingen van Psalm 94, het laatste, 12e vers. De Heere, mijn bondgod, was voor deze mijn hoog vertrek in al mijn vrezen. Maar hij straft de bozen en wreekt hun kwaad. Psalm 94, het 12e vers. We doen gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en met ons hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht in ons gebed zoeken. Wie, Heere, is een God als Gij, heilig en barmhartig, rechtvaardig en zeer genadig? Wie is U gelijk? In elk geval geen mens op aarde. Gij zijt God en leer ons, Heere, U kennen. Dat is toch, Heer, het hele geloofsleven lang. Eén oefening in het kennen, het alsmaar dieper kennen, al te van nabijer leren kennen, van wie Gij zijt. En daarin ligt onze hoogste vreugde ten diepste. Daar ligt de diepste aanbidding. Daarin ligt de eer voor U. Daarom bidden we, Heere. Leer ons hier in uw huis. Of wanneer en waar we ook meeluisteren. Leer ons U kennen. Als onze Schepper. Almachtig. Soeverein. Als onze Redder. Gevende uw Zoon in oneindige barmhartigheid. Als rechter. Die zult binnenhalen. Die uw Zoon gegeven hebt. En die uw rechtvaardigheid tonen zult. En die hem ongehoorzaam leven. Leer ons U kennen. Zoals gezegd, Heer, want die U kennen, zullen U liefhebben. Die u kennen, die zullen u aanbidden. Die u kennen, die zullen verlangen. U meer en meer te kennen, zullen verlangen dat veel meerderen u zullen aanbidden. Schenk ons dat, Heere. Daar zit niemand van nature op te wachten. Het komt niemands gedachten op. Maar gij schenkt het. Door uw woord en door uw geest. We hoeven er ook niet oud voor te zijn of geleerd. Gij leert het, Heere. Aan de jongsten en aan de oudsten. Aan professoren en aan zij die veel minder letters kunnen lezen. Heer, laat u mogen dienen. Dat uw naam eeuwig eer ontvangen zal. Dat is toch het grootste doel van al uw werken, Heer. Dat gij geëerd wordt. Maak ons gewillig, Heer, om dat te doen. Als een voorbereiding op de hemel. Daar wordt u geëerd, van eeuwigheid tot eeuwigheid en volle. Leer het ons hier, Heer. Want wat zouden we in de hemel kunnen doen, moeten doen, als wij u niet verlangen te eren? Heer, we bidden, geef ons vanavond het licht van uw geest. Wijsheid in spreken en in luisteren. Als wij stilstaan bij de donkere kant van het oordeel. Bij de eeuwige veroordeling. Bij uw vergelding van de zonde. In de eeuwige straf. Heere, houdt u ons dan vast. Dat we in spreken geen millimeter buiten de schrift gaan. Dat we in luisteren, Heere, ontvankelijk zijn voor wat de schrift ons zegt. En voor wat ten diepste gij in de schrift ons zegt. En dat ons dat niet van u afbrengt, Heere. Dat ons niet van u weg doet vluchten. Maar in tegendeel, dat ons zo doet zien het kwaad van de zonde, dat wij tot u vluchten, tot u komen in de Heere Jezus Christus. Heer, wilt u het dat uit laten werken, dat dan allen die u kennen, zich zullen verwonderen, met een verwondering die in eeuwigheid niet overgaat. Zich zullen verbazen en u zullen aanbidden. En het allen die u niet kennen. Het daarin niet uit kunnen houden, Heer. Zo worden aangespoord. Om geen seconde langer buiten Christus het te wagen. Maar om te komen tot hem. Die dat oordeel droeg. Die u gegeven hebt. Uit grondeloze barmhartigheid. We bidden u, Heer. Laat uw naam wereldwijd verkondigd. Tot in de uithoeken. Ook van onze dorpen. En van ons land en volk. De uithoeken der wereld. Stammen waar misschien maar een paar honderd of een paar tientallen van zijn. Maar dat ook in die stamtalen. Uw woord gebracht vertaald zal worden. Zegen het zendingswerk van dominee de Maeter en zijn zoons in het ambt in Roemenië. Van Adriaan Stam en van de evangelisten in Roemenië, ook in de gevangenissen. Zegen onze gemeenteleden die daar nu zijn. Geef hen goede gezegende ontmoetingen die wederzijds mogen aansporen en mogen aanmoedigen ook. We bidden ook voor andere gezins, familie, gemeenteleden. Die in het buitenland zijn, andere delen van Europa of van de wereld. Gedenkt u hen. Geef dat ze ook een zondag mogen ontvangen die vol is van u en van uw woord. En dat het ook een verbondenheid mag zijn over honderden of duizenden kilometers heen. Draag Kees Jan en Jacqueline de Krui van u op. Wees met hen in het toeleven naar de terugkeer naar Nederland. Geef dat er mensen zijn in wie ze het werk kunnen toevertrouwen. En dat ze het bovenal u mogen toevertrouwen. We dragen Willem en Willemien van den Berg in Azië aan u op. Het weeshuis waar wij betrokken zijn, waar onze gaven van het verjaardagsfonds voor bestemd zijn. Dat zoveel mogen worden geholpen. Die misschien als weerloos, hulpeloos kind te vondeling gelegd zijn. Maar die gevonden worden. En dat is niet alleen gevonden worden door mensen met goede bedoelingen. Maar gevonden worden door u, o Heere. We bidden voor gezins- en familieleden. Die uitgezonden zijn in dienst van het zendingswerk. Of die ze op een uitzending voorbereiden. Zegen hen, Heere. En het offer dat het ons vraagt. Wilt ons daar de kracht en de genade voor geven. En wilt u dat rijkelijk vergoeden. Met hun dienst en de vrucht daarop in uw koninkrijk. Zegen onze jeugd die in Moekapelle is. In de dienst en de preekbespreking daar. Breid onder hen uw koninkrijk uit. Regeer onder hen met de scepter van uw woord en geest. Hoor ons uit genade, Heere. En geef dat wat altijd omgaat, het vanavond ook zeker om mag gaan. Dat uw naam geëerd worden voor uw troon en hier beneden. Zoals eens uw naam geëerd zal worden. Als alle knie, het zij gewillig, het zij gedwongen, zich voor u zal buigen. Nadat onze knie het hier al doen, Heere. Van harte door u ingewonnen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil vanavond eerst lezen uit de Romeinenbrief, het 9e hoofdstuk. Dan uit Openbaringen 19, dus Romeinen 9 en Openbaringen 19. Romeinen 9, vers 11 tot en met 23. Romeinen 9, vanaf vers 11. Daar spreekt de Heere in zijn woord aldus tot ons. Romeinen 9 vers 11. Want als de kinderen, dat zijn Jacob en Esau, nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods na de verkiezing is vastbleef, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar, tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal me ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, en ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die wil, noch degene die loopt, maar des ontfermenden God. Want er zit zegt tot Farao, tot dit doel heb ik u verwekt, opdat ik u nu mijn kracht bewijzen zou, en wat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil, en hij verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot me zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel, tot degene die het gemaakt heeft, zeggen, waarom hebt ge mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God wil me zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken? Met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid? En omdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Tot zover uit Romeinen 9. Dan Openbaringen 19. In Openbaringen 18 wordt de val van Babel geschreven. De stad Babel en haar inwoners die zinken weg in de poel die brandt van vuur en zilver. Openbaringen 19 luidt Gods woord dan, en na deze, dus na die val van Babel, hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende, Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En zei het een tweede maal, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder, en dan baden God die op de troon zat, zeggende, amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon zeggende, looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. Dit klinkt mee als wij de doxaleerregels gaan lezen, hoofdstuk 1, paragraaf 15. De 15e paragraaf van hoofdstuk 1 van de doxaleerregels. Daar luidt het uitgangspunt voor de prediking als volgt, hoofdstuk 1, paragraaf 15 van de doxaleerregels. Deze eeuwige, onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst onze heilige geschrift allermeest daarmee aan, dat ze ook getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren zijn, of in Gods eeuwige verkiezing zijn voorbijgegaan, namelijk diegenen die God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de algemene ellende te laten. Ellende waarin ze zichzelf door eigen schuld hebben gestort. En hen met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen. Maar om hen, in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijn, uiteindelijk, niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit van de verwerping, dat God geenszins maakt een auteur tot een bewerker van de zonde, dat is immers godslasterlijk zelfs maar te denken, maar dat hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Hoofdstuk 1, paragraaf 15. Het gaat, dat hoort u, over Gods eeuwig oordeel. We letten op het feit van het oordeel, op de grond voor het oordeel, het doel en het nut. Ik kon geen mooie rijmende woorden vinden, dus ik moet het even hiermee doen. Feit, grond, doel en nut. Feit, grond, doel en nut van Gods eeuwig oordeel. Ook vanavond zijn de volgende afkondigingen. Allereerst hoop ik aan woensdagavond te zien. Weet u welkom in de dienst die om 19:30 begint. Romeinen 6 vanaf vers 15 tot het einde hopen wij dan door te nemen. En zondagmorgen 9 november ook 's morgens dominee J. Lohuis Scherpenissen voor te gaan in de avonddienst. Hoop ik zelf in de midden te zijn. De collecte en de eerste een bijdrage voor de zorginstellingen te weten. Adullam, Siloa en de Vruchtheuvel. De tweede voor de kerk aan de uitgang voor de kerk. En die worden alle drie van harte aanbevolen. Laten wij gisteren dan zingen uit de 7e psalm. Psalm 7 vers 4, vers 6 en vers 9. Ter inleiding op de prediking. Psalm 7 vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn rechten. En vers 9, ik zal het eeuwig wezen prijzen. Zijn recht de schuldige eer bewijzen. Psalm 7, vers 4, 6 en 9. We bidden om Gods wijsheid en zegen en leiding. Als we hadden over de doctrineregels hoofdstuk 1, paragraaf 15. Gods eeuwige oordeel, het feit, de grond, het doel en het nut. Gemeente, de doctrineregels, die hebben het gehad over zalig worden. Hoe dat toch in de wereld mogelijk is. Voor mensen die zo verloren en die zo schuldig zijn. Maar God, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, deze God van liefde, hij roept zondaren, hij roept. En er komen zondaren tot geloof, zondaren omhelzen de Heer Jezus Christus. En dat is te danken aan verkiezende genade. Genade die van eeuwigheid verkoren heeft. En de geloven die zijn er ook verzekerd van. Die weten het ook. De een meer, de ander minder. Maar het geloof, dat pasje, hè? Dat bewijs is dat ik wel van eeuwigheid door God bemind, verkoren zal en moet zijn. Daar doet ze weer het over. Zalig worden. En je zou kunnen zeggen, dan land je wel echt op een hoogvlakte. Op de hoogvlakte van Gods genade. In de heldere lucht van de liefde en van de genade van God. Liefde van de Vader die heeft verkoren. Van de Zoon die heeft gekocht. Van de Heilige Geest. Die je tot geloof heeft gebracht en wie je bent verzegeld. En van veel vakken kijk je een eind de verte in. Met uitzicht tot in de eeuwige heerlijkheid. Die soms al zo dichtbij lijkt, want die is zo zeker en die ligt zo vast. Adembenemend uitzicht van genade. Hoe hoog je wandelt, dat merk je soms nog eens extra goed in de bergen. Als je dan op zo'n bergvlakte even aan de rand ervan loopt. En je houdt je goed vast. Je kijkt voorzichtig even het randje van die bergvlakte over de rand heen naar beneden toe. En je zegt, tjoh, ik wist niet dat we zo hoog waren. Want als je dan in dat ravijn kijkt en je ziet hoe diep dat ravijn is, ja, dan duizel je pas echt. Wat lopen we al op een hoog stuk op dit moment? Nou, vanavond laat de doctrineregels in het voetspoor van de schrift, houden we dat vast, ons ook in één paragraaf, één van die vele, omlaag kijken, zo gezegd. Maar de Bijbel spreekt met twee woorden. Zonde en genade. Behouden worden en verloren gaan. Hemel en hel. En vanavond neemt het ons mee om ons toch ook deze keer te laten kijken in die afgrond. In de diepte van de eeuwige straf. Maar de Bijbel leert ons ook dat er zondaren zijn die voor eeuwig door God gestraft zullen worden. Ja, Judas, dat weten we met één naam. Voor de rest moet men geen namen invullen, dat is niet aan ons. Maar er zijn er wel. Al degenen die tot hun laatste snik toe in hun zonde en afkerigheid tegen God hebben volhard en daarin hebben volgehouden. Die zijn, en dan vertaalde bij het Nieuwe Testament dan vaak het woordje verdoemenis. Dat is letterlijk vanuit het Grieks vertaald, is zelfs megavonnis. Superoordeel. Maar het gebruikte woord bestond niet in het Grieks. Maar het Nieuwe Testament heeft het woord genomen, het is wat oordeel betekende. en daar een voorvoegsel voor gezet. Ja, wat wij dan zouden vertalen met mega, super, een mega vonnis. Een giga-oordeel. Met geen enkel ander oordeel dus te vergelijken. Het woord moest door Paulus nieuw gevormd worden in het Grieks. Om aan te geven, zo'n oordeel is er verder ook niet en nooit en nergens. En we zien een hele lijn door de Bijbel lopen. We zien Gods oordelen in het Oude Testament. Die logen er niet om bij tijden. We horen in de Evangelie de Heer Jezus spreken over die plaats van wening en knersing der tanden, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. We horen in de brieven Paulus en anderen spreken over Gods toren in eeuwigheid en over die verdoemenis. In de Openbaring van Johannes gaat over een poel die brandt van vuur en zilver, de eeuwige, de tweede dood. En het is wel duidelijk als je dat in de Bijbel nagaat, en dat is wel het meest aangrijpende dan. Daar gebruikt de Bijbel ook het woordje eeuwig bij. Na en in dat oordeel is er geen tweede kans meer. Geen her. Geen het nog een keer over kunnen doen. Het meest aangrijpende wat de Bijbel zegt over dat eeuwig oordeel van God. Dat het onherroepelijk, onomkeerbaar en daarom eeuwig wordt genoemd. Ja, dan is het, zou je kunnen zeggen, één van de twee, als je er eerlijk mee om wil gaan. Of God is overdreven. God is te streng. God gaat zijn boekje te buiten. Maar dat is godslastig om te denken. Dus blijft het andere over. Zonde moet zo erg zijn. Zonde moet zo grievend zijn. Zonde moet zo'n misdaad zijn. Dat dit een rechtvaardige vergelding is. Niet te zwaar. Niet te overdreven. Dan moet zonde wel een oneindig gruwelijk vreselijk kwaad zijn. Ik kan alleen maar te makkelijk over mijn zonde denken. Op het moment dat ik er het meeste last van heb, til ik er nog veel te licht aan, besef ik nog niet half hoe erg het is. Zo erg moet zonde zijn, als God daar een eeuwige straf op heeft staan. Het is een feit dat dit de Bijbel leert. Het is een feit dat deze eeuwige straf er is. En dan twee dingen. Als je nou als geredde zondaar, als je nou gekomen tot de Heer Jezus Christus, hier inkijkt, dan duizelt het je. O God, als u me niet gered had, zou ik daar ook gekomen zijn. Daar hebt u me van verlost. Daarvan hebt u me bevrijd, zodat ik daar nooit, nooit, nooit zou hoeven te komen. Daarvoor gaf u uw eigen enige eeuwig geboren zoon, de Heer Jezus Christus, om dat te ondergaan. Hij daalde vrijwillig neder tot in de hel. opdat ik daar nooit en te nimmer zou komen. Wat een genade. Ik besef op mijn beste momenten nog niet half waar God me van heeft gered en wat ik aan hem te danken heb en aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wat is deze God mijn dank en mijn aanbidding eeuwig waard? Zo prijst, hè, dat zei paragraaf 15, de Heilige Schrift ons allermeest de genade van onze verkiezing aan, door te laten zien wat er van me geworden zou zijn, als God zich niet met mij had ingelaten. Dan zou ook ik eeuwig daar gestraft zijn en gekermd hebben. O God. En hoe gaf u uw zoon voor mij, opdat mij dat nimmer meer gebeuren zou. En het tweede ding, en denk wij van iedereen. Ja. Wat is eigenlijk al het andere relatief en betrekkelijk en maar van beperkt belang? Alles waar wij ons druk over maken. En dan zeg ik heel voorzichtig, zelfs onze gezondheid. Wat is dat in dit licht nog maar betrekkelijk? Alles waar wij ons druk om maken. Daar zijn zoveel dingen bij die zijn, als het misgaat, uiteindelijk nog wel te repareren of te herstellen. Of op een andere manier in goede banen te leiden. Dit niet. Dit niet. Dit is niet te repareren. En wat maak ik me druk om dingen die inderdaad die vervelend kunnen zijn. Die erg kunnen zijn. Die pijn kunnen doen. Die verschrikkelijk kunnen zijn. Maar dan nog, dit is onnoemelijk en eindeloos veel erger. Wat stelt dat de prioriteiten van mijn leven in het juiste licht en in het andere licht? Als ik denk aan mezelf, aan mijn gezin, aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan mensen met wie ik dagelijks omga. Wat is er nou het ene nodige en echt belangrijk? Hiervan gered te zijn. En als ik dat nog niet ben, waar moet ik me dan druk om maken? Dat ik hiervan gered word. En hoe maak ik me daar druk om? Door me aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. That's it. Maar dat ik het maar zo druk om maak. Dat ik me aan de Heer Jezus toe vertrouw. En wat stelt dit feit van het eeuwig oordeel? Ook de zending in een helder licht. Kijk eens naar de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus dat Jeruzalem naderde, die stad die hem zou gaan verwerpen, die onder Gods toren verwoest zou worden. En de Jezus die naderde op zijn eten in die stad, en wat staat er dan? En Jezus de stad ziende, weende. Ja, weende. Hoe is het mogelijk dat ik zo vaak dat niet doe? Jezus weende, wetende wat die mensen over zich heen aan het halen waren. Wetende wat die mensen zou wachten. Die hem en God zouden gaan en blijven verwerpen. Eigenlijk ontstellend. Dat vaak zo weinig in mijn hart leeft. Dat ik zo moeilijk mezelf en mijn gezin en mijn geld en mijn portemonnee voor God neerleg. Heere, wat u dat ik ermee doen zal. Opdat er mensen gered zullen worden. Opdat mensen hiervan verlost zullen worden. Doordat ze zullen horen van de ene naam onder de hemel gegeven. Het feit van het eeuwig oordeel, dat heeft al ontzaglijk veel te zeggen. Maar we gaan verder denken. Hoe komt dat nou? De grond voor dat oordeel, de reden. Hoe komt dat nou dat mensen voor eeuwig verloren gaan? Nou, we denken in de kerk eigenlijk liever na over dat andere. Hoe dat komt dat mensen behouden worden. En dan schittert Gods genade. Dan glanst de Heer Jezus Christus. En dat is het mooiste, het heerlijkste. Maar op zijn tijd. Laten wij ons ook nadenken over dat andere. Hoe komt het nou? Dat mensen verloren, dat mensen niet behouden worden. Nou, paragraaf 15 noemt daar drie lagen van antwoord in. De eerste laag is deze. Omdat mensen zichzelf door eigen schuld in deze ellende gestort hebben. Als we het over mensen hebben, dus over mensen die zichzelf in Adam, in de zondeval, in deze ontzaglijke zee van ellende hebben gestort. En andere mensen zijn er niet dan deze mensen. Mensen die als nakomelingen van Adam hierin hebben gestort, hebben geworpen. Romeinen 5 hebben pas geleden woensdagavond al eens over gehad, die laatste verse. Hè. Zo is onze positie al voor we geboren worden. In Adam storten we onszelf in deze ellendige rampspoed. Ja, iemand zegt, ja maar goed, wat heb ik met Adam te maken? Ik was er niet eens bij toen die man dat deed. Maar bedenk dan dat God, ja, dat wel iets is dat in Gods schepping ingegeven zit. Hè? Ik heb ook het voorbeeld gebruikt in die preek. Hè? Als vader in de auto zit met zijn kinderen. En vader rijdt in een dronken bij zijn auto te pletter tegen een boom. Ja, dan delen die kinderen ook daarin. Vader doet het wel. Maar je bent als vader wel verantwoordelijk, in elk geval voor je kinderen, die bij je in de auto zitten. Die structuur heeft God in de schepping gelegd. Dat een mens verantwoordelijk is voor zijn nakomelingen. En wat je als ene mens doet, heeft gevolgen voor je nakomelingen. Zo is dat ook bij Adam. En dan komen we bij de tweede laag van antwoord. En zeg misschien nog meer. Mensen gaan ten tweede verloren. Omdat zij ook zelf, niet alleen Adam zondigde. Ik zondig zelf ook elke dag. Dat betekent, ik wil eigenlijk elke dag merken. Adam, dat heb je buitengewoon goed bekeken in het paradijs. Ik vind dat een prima zet van je. Ik ga graag in dat spoor verder. Tegen God in. Zijn gebod overtreden. Van God vandaan. Adam, ik ga graag in je voetstappen verder. Adam, ik vind dat je een goede keuze hebt gemaakt. En als God zou gadeslaan al onze ongerechtigheden van een dag, een week, een jaar, een mensenleven, dan kun je de stapel niet meer overzien. Daarom worden mensen voor eeuwig veroordeeld. Maar er is nog een derde laag. We hebben er onszelf ingestort in Adam. We zondigen dagelijks, elke dag, dat we God weer reden geven tot toren. Maar de derde laag is vanwege ons ongeloof. Want wat doet ongeloof? Ongeloof slaat de hand weg die je reddend vast wil grijpen. Als je een drenkeling het water voorstelt. En een reddingsboek steekt vanaf de kant de hand uit om die man in zijn nek te grijpen. En die drenkeling die slaat die hand weg. Laat me los. Vertrouw je niet. Je pakt me even vast en laat je me toch weer schieten. Of ik kan mezelf wel redden. Of ik lig helemaal niet in het water. Ik lig heerlijk in een bed. Er is niks aan de hand. Onzin dat je me redden wil. Zondaren Slaan de reddende hand van God weg. Omdat we God niet vertrouwen. Of dat we zelf mans genoeg denken te zijn. Of dat we denken, er is helemaal niks aan de hand. Waarom zou ik gered moeten worden? Laat mezelf mijn gang gaan. Het ongeloof. Dat de hand die je reddend vast wil grijpen, wegslaat. Nou, daarom gaan zondaren verloren. Zondaren gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn. Nee, zondaren gaan verloren. En in geval kerkelijke zondaren gaan verloren. Omdat ze de reddende hand van God wegslaan. Terugslaan. Niet willen hebben. En daarom, in die eeuwige straf, kermen zondaren vanzelf verwijt. Want ze weten dan, ik ben hier omdat ik niet verkoren was. Ik ben hier omdat ik de reddende hand wegsloeg, weigerde, terugketste. Twee dingen. Als ik op die hoogvlakte ben, gekomen tot Christus, gered door genade, dan duizelt het me wel. Want zo ben ik ook van nature. Zo ben ik. Ik heb ook mezelf in de zonde gestort. Ik zondig elke dag nog. En ik moet ook niks van die reddende hand van God hebben van nature. En nu ben ik toch hier op die hoogvlakte van genade. Daarom wijst en prijst de Bijbel die genade verkiezing des te meer aan. Heer, hoe is het mogelijk dat u mij hier dan toch hebt gebracht? O God, en hebt u dat zelf gedaan? Hebt u me verdragen zo lang als ik u aan het weg sloeg? U hebt zelf mijn hart geopend en door uw Heilige Geest mijn onwil, mijn verzet omgebogen en me levend gemaakt. Heere, waarom bij mij dan wel? Heere, waarom hebt u mij dan wel zaligmakend bearbeid? Genade, verkiezing, o mijn God. Wat heeft u behaagd, wat heeft u bewogen om mij dan toch te redden? Ik wilde het niet en toch is het gebeurd. Ik wilde het niet en toch is het gebeurd. En ten tweede komt u wel tot ons allemaal dan. Heb je nog nooit gevoeld die dwaasheid om die reddende hand weg te slaan? Ja, ik kan zelf niet geloven. Ja, kunt u nog langer weigeren om te geloven? Kun je het nog langer van jezelf uitstaan? Dat je die reddende hand wegslaat. Terugketst. Kun je dat nog langer van jezelf dulden en verdragen? Mag het nou vanavond komen tot het gebed. O God, verlos me van mijn ongeloof. O God, maak me van dwaas toch wijs. Dwaas om die reddende hand weg te slaan. Heere, ik kan het van mezelf niet meer uitstaan. Verlos me van mijn ongeloof. Het feit van de eeuwige straf. De grond van de eeuwige straf. Het doel. Nou moeten we echt proberen goed te volgen. Breng even verder over na. Als er nou mensen tot hun laatste snik toe volharden in dat ongeloof. in adem in het verderf zelf gestort. Dagelijks zondigen en het erger maken. Die hand van God wegslaan en weg blijven slaan. En uiteindelijk voor eeuwig verloren gaan. Hoe zit dat dan eigenlijk? Misschien heb je daar net over nagedacht, toch eens even. Hoe zit het dan eigenlijk? Is God dan teleurgesteld? Zitten God en Jezus dan handen wringend in de hemel? Het is ons niet gelukt. We moeten er weer een aan de duivel gunnen. Zodat er uiteindelijk een eindstand tussen God en de duivel is. Zoveel mensen voor God. En zoveel voor de duivel. En God heeft misschien met zoveel tegen zoveel dan nog net gewonnen. En dat God en Jezus tegen elkaar in de hemel zeggen, wat hadden we graag hier nog meer gehad. Maar ja, het is ons niet gelukt. We moeten het doen met degene die we hebben kunnen krijgen, Heer. Is dat zo? Is dat zo? Nou, nee hè, nee. Als je de Bijbel nou eens even nagaat in gedachten, nee. Zo spreekt de Bijbel daar niet over. Toch? Nergens over. Integendeel moet je zelf zeggen. Hè? We lazen Openbaringen 19. Hè? Als Babel met de inwoners valt. In de eeuwige straf. En een rook stijgt op in alle eeuwigheden. Dan zingt de hemel. Halleluja. Gelooft zij God. Met diep ontzag. De hemel treurt dan niet. Omdat er ook nog wat mensen niet in de hemel zijn. Dat lees je echt niet. En dat is een doorgaande lijn in de Bijbel. Dat doen we met een paar teksten. Die meestal niet bekend zijn. Spreuken 16 vers 4. God heeft alles gewerkt omwille van zichzelf. Ook de goddelozen voor de dag van het kwaad. 1 Petrus 2. Mensen die zich stoten aan Christus, waartoe zij ook gezet zijn. We lazen Romeinen 9 over de farao. Uiteindelijk komt het precies zo uit als God het had gewild. En is in de hemel geen verdriet, maar juicht de hemel, want Gods raad is volvoerd. Dan gaan we even heel goed lezen hoe paragraaf 15 het zegt. Blijft u erbij. In paragraaf 15 leest u niet dat God mensen van eeuwigheid mensen verworpen heeft. Dat staat er niet. Waarom niet? Nou, verwerpen. Wanneer verwerp je iets? Daar kan een vergadering gebeuren. Iemand dient een voorstel in. Iemand dient een motie in. Die kan worden aangenomen. En die kan worden verworpen. Een voorstel dat wordt ingediend. Dat kan verworpen worden. Nou, dat is hier helemaal niet aan de orde. Zondaren dienen niets in bij God. Zondaren doen geen aanvraag om gered te worden. Dus God kan ze ook niet verwerpen. Dan is geen zondaar in de wereld die van zichzelf uit een aanvraag tot behoud indient. Dus God kan niks verwerpen in die zin. Daar heeft God maar bij één gedaan. Ik hoor de Heer Jezus in het Gethsemane. En dat gaat erop lijken. Vader, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Dat lijkt op een aanvraag. En die aanvraag die verwerpt God. De aanvraag van zijn zoon. Dat het gericht hem voorbij zal gaan. Wordt door God verworpen. Zodat God alle aanvragen van zondaren zal honoreren en aannemen. En verhoren. Er is maar één aanvraag. die God verwerpt. Maar één. En dat is de aanvraag die te laat komt. Nadat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten zal hebben. Die aanvraag, die verwerpt God. Aanvragen die te laat komen. Zorg dus dat je dat niet gebeuren zal. Hoe staat er wel in paragraaf 15? God is zondaren voorbij gegaan, staat er. Zonder die een Adam zich in het oordeel gestort hadden. Die gezondigd hebben en schuld hebben meer gemaakt. Die hem vijandig waren. Die is God er ook voorbij gegaan. Nou, dat recht heeft God. Want, even het beeld herstellen. We zijn niet alleen maar drenkelingen aan zondaar. Maar dat is natuurlijk heel verschrikkelijk zijn. Als je een drenkeling in het water ziet liggen, of je nou roept of niet, als je in het water liggen, en je gaat eraan voorbij. Je loopt eraan voorbij alsof je niks gezien hebt. Dat zou dood door schuld zijn en terecht ook. Als het een drenkeling betreft. Maar dat beeld moet je wel aanvullen met een ander beeld. Zondaren zijn ten diepste niet alleen drenkeling, maar zijn ook schuldigen. Ja, zeg maar misdadigers. Die veroordeeld zijn. Die in de gevangenis zitten, want er is hun levenslang straf opgelegd. Als ik in de gevangenis op bezoek kom, dan mag ik ze gerust voorbij gaan, dat ik ze niet vrijlaat. Zelfs zouden ze roepen en kloppen op de celdeur. Maar het met het volste recht voorbij gaan. Want ze zijn veroordeeld. Hun straf is terecht. Dus ik hoef ze niet vrij te laten. Dat mag ik zelfs niet eens doen. Zonder bevel van de rechter. Zelfs al zouden sommige gevangenen worden vrijgelaten vroegtijdig. Geef het nog niet het recht. Om dan de volgende vangen ook maar vroegtijdig vrij te laten. Kijk, schuldige, veroordeelde mensen. En daar zijn we. Die mag God voorbij gaan. Daar kun je niks van zeggen. Dat is rechtvaardig en goed. John Netter zegt in die beroemde preek. U hebt God kwaad gedaan. Is God dan verplicht om u goed te doen? U hebt God tot toren verwekt. Is God dan verplicht om u genade te bewijzen? U hebt nooit naar God geluisterd. Is God dan verplicht om wel naar u te luisteren? Als God zondaren voorbij gaat. Is dat zijn goed recht? Dat duizelt me toch wel als ik daaraan probeer te denken. Als ik op die hoogvlakte sta. En ik kijk naar beneden in die afgrond. En ik zeg, Heer, u was recht geweest als u er mij ook had gelaten. Dan had u niks kunnen verwijten. Misdadigers hoeven niet vrijgelaten te worden. Schuldigen hebben geen recht op amnestie. O God, u had in het recht gestaan als u me ook was voorbij gegaan. En dan is het onverplichte genade geweest, Heer. Dat u anderen wel voorbij ging, maar mij niet. Voorts prijst de Bijbel de genadige verkiezing nog des te meer aan. Dat God niet alle mensen heeft verkoren. Maar er ook is voorbij gegaan. O God, en waarom was ik daar nou niet bij? Dat is alleen maar eeuwig wonder, eeuwige genade en eeuwig welbehagen. En in hen die verloren gaan, eind van paragraaf 15, laat God zien dat hij een rechtvaardige wreker en rechter is. En dan moeten we even komen bij de allerdiepste spits. Ook als een mens verloren gaat, wordt God verheerlijkt. Dan toont hij zijn rechtvaardigheid. Het strekt een rechter tot eer als hij naar het recht straft. Een rechter die een verkrachter en een moordenaar voor zich heeft. En als uitspraak doet: ik heb zo medelijden met je. En je familie heeft zulke haat en dreigmails gestuurd. Ik laat je maar gaan en ik spreek je maar vrij. Wat is dat voor een rechter? Wat is dat voor een rechter? Geen knip voor zijn neus waard. Maar rechter die ondanks haat en dreigmails van familie toch de terechte straf oplegt. Die eert zichzelf dat hij een goede rechter is. Ook in hen die verloren gaan, eert God zichzelf. Hij laat in hen zien dat hij een rechtvaardige rechter is en een wreker van het kwaad. De hemel huilt niet als mensen verloren gaan. Want in hen die verloren gaan, verheerlijkt God zijn rechtvaardigheid. Ik zeg er gelijk wat bij. Weet u wat ook waar is? Dat God in de Heer Jezus zijn rechtvaardigheid heeft getoond. Dat God in de Heer Jezus heeft laten zien dat hij een onkreukbare rechter en wreker van het kwaad is. Want zelfs toen het zijn eigen geliefde kind was, zijn eigen kind was, heeft hij toch de straf opgelegd. Zelfs dat vermurwde hij niet. Zo onpartijdig en onkreukbaar is God. Dat ook toen het zijn eigen kind betrof, die met schuld beladen naar zijn rechterstoel kwam. Toen heeft God ook het recht gesproken en het vonnis uitgevoerd. Dus ook in de Heer Jezus heeft God zijn rechtvaardigheid verheerlijkt. En in de Heer Jezus heeft God ook zijn genade verheerlijkt. Dus in de Heer Jezus verheerlijkt God, om zo te zeggen, zijn dubbele deugden. En die van zijn rechtvaardigheid. En ook die van zijn genade. Dus Heer, mag ik u nou bidden. Als ik verloren ga, Heer. Dan schittert uw rechtvaardigheid. Maar Heere, als u me redt, schitteren ze allebei. Uw rechtvaardigheid en uw genade ook. Heere, dat is nog mooier voor u. Dan heb u grond onder de voeten. Hè? Als je God op die plek raakt, dat is een teerste plek. Heere, als ik verloren zou gaan, wordt u verheerlijkt in uw rechtvaardigheid. Maar als u me redt, wordt het ware dubbel verheerlijkt. In uw rechtvaardigheid en ook in uw genade. Dan heb je God. Dan heb je God. Echt waar. Dan kan hij niet afwijzen. En dat zal hij niet ook. Denk dus nooit. Misschien ben ik wel iemand die voorbij gegaan is. Denk dat nooit. Ja, het zou verdiend zijn. We zijn verwerpelijk. Verwerpenswaardig, dat wel. Maar we worden ook geroepen. of dat ik zelf bidden. Heere, verheerlijk uzelf. En dat doet toch allermeest door mij te redden. Het doel van de eeuwige straf. Nou kom ik dan net bij het nut. Waarom staat dit nou in de Bijbel? Waarom staat dit ook echt in de schrift opgetekend? In elk geval om 3 redenen. Allereerst, en dat is het belangrijkste. Omdat we recht van God moeten spreken. We moeten recht denken over God. Dat is al helemaal niet zoals ik denk dat God is. En wat voor mijn rechtvaardigheidsgevoel. En wat voor mijn gevoel van liefde. God dan zou moeten zijn en zou moeten doen. Dan beginnen we helemaal aan de verkeerde kant. Recht van God spreken. Dat is God naspreken in zijn woord. En het is een God die, ik zeg maar, die soeverein is. Die niet afhankelijk is van mensen. God is geen God die dingen wil en dan maar af moet wachten of die mensen erin meekrijgt. En ja, als mensen altijd wil tegenwerken, moet God naar plan B toe. Of naar plan C. Nee, zo is God niet. God is niet afhankelijk van mensen. God doet alles tot zijn eigen eer. Om zijn deugd, in dat kader staat zelfs de zondeval. In dat kader staat zelfs dus de eeuwige straf. God doet alles opdat zijn deugden zullen schitteren, opdat God geëerd zal worden. Kijk, en dat mag hij ook. Want hij is God. Wat voor ons de grootste zonde is, als wij onszelf willen laten eren. Wil laten zien hoe goed we zijn en wat we kunnen. Zodat mensen ons eren. En dat is voor een mens de grootste zonde. Want alles wat we kunnen doen en hebben, hebben we van God gekregen. Maar wat voor ons onze grootste zonde is. Is voor God zijn grootste deugd en glorie. Hij doet alles. Tot zijn eigen eer. En hoe zou ik een God. Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Uit volgestopte liefde zijn enige geboren zoon gaf tot aan het kruis. En de zoon die zich gaf tot in de dood. Hoe zou die God het recht betwisten? Dat hij geëerd wil worden zoals hij het wil. Maar die God is het ook waard ook. Die God. Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die is ook alle eer waard. En die mag ook geëerd worden. En God zorgt ervoor. Dat hij in hemel en op aarde zal worden geëerd. Dat uiteindelijk in de hemel en in de hel zijn eer verheerlijkt wordt. Openbaringen 15. Groot en wonderlijk zijn uw werken. O Heer, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijt ge in al uw wegen, opdat God geëerd wordt. Daar gaat het om. Ten tweede, waarom moeten we dit weten? Nou, dat geldt dus ook naar de kant van ongelovigen toe. En wil dit mee? Als je God niet kent, onbekeerd, nou hoe je het ook maar wil zeggen, ook in ieder geval, je bent buiten Christus. Dan moet je maar vreselijk schrikken als je eigenlijk bij jezelf denkt. Eigenlijk kan God me toch niet verloren laten gaan. Dat is toch eigenlijk onmogelijk. Dan zal God toch wel medelijden hebben aan het eind. God is toch liefde. Dus uiteindelijk zal er toch nog wel een kiertje of een achterdeurtje zijn. Waardoor het ook als ik niet hem heb gediend en als ik niet in Jezus heb geloofd. Het uiteindelijk toch niet de soep zo heet gegeten zal worden als dat hij wordt opgediend. Dat zal God toch uiteindelijk wel niet doen. Nou ja dus. want Gods deugden staan onze verloren gaan niet in de weg. Gods deugden staan onze eeuwige straf niet in de weg. Stel je niet gerust met een vage hoop op liefde en medelijden van God, die het dan zo ver wel niet zal laten komen, en die dan toch wel met de hand over zijn hart zal strijken, en die dan toch wel zeggen, nou ja goed, hè, uiteindelijk en alles bij elkaar zal het toch nog wel, kan ik het eigenlijk toch niet over mijn hart verkrijgen om je verloren te laten gaan, want dat kan God wel over zijn hart verkrijgen. Zijn recht wordt dan verheerlijkt. In de hel heb je niet één pleitgrond meer. Niet eentje. En dat wordt ons nauw gezegd om er ons voor te bewaren. Om er je alsjeblieft van te doordringen. Om je te bekeren tot God en te komen tot Jezus. Dat wordt ons daarom gezegd. Opdat het niet zo ver zou komen. En we nu ons werpen in de armen van de Heer Jezus. En ten derde, waarom staat het in de Bijbel, was het nut daarvan? Opdat de gelovigen die Christus kennen en ook vanaf weer tot hem vluchten, God zullen eren. Ten diepste gaat het me niet meer om een zaligheid, punt. Nee, het gaat om een zaligheid, opdat ik daarin en daardoor God zal eren. Opdat ik als een verred gezaligd mens eer, lof en glorie hem zal brengen, die alle dingen doet tot zijn eer. En opdat hij er eer voor ontvangt. Opdat ik als een gered mens zijn deugden zal roemen, prijzen en verheerlijken. Daar schot het nou zoveel aan, hè. Daar krijg je nou eigenlijk je diepste pijn van als gelovig mens. Dat wordt God vaak niet geëerd op aarde. Zijn gelovigen die doen het veel te weinig. Om nog maar te zwijgen van de rest van de mensheid. Wat wordt Gods eer vertrapt en besmeurd. Tirannen die de baas zijn. Dictators die het naar hun hand zetten. Vervolgers die het recht van de sterkste laten gelden. Vloeken, zondagsontheiliging en noem maar op. Wat wordt de eer van God beklad, besmeurd en bekrast in deze wereld. Dat is een zenuw in je hart. Die wel eens zo geraakt kan worden. En daarom het nut voor de gelovigen. Er komt een dag dat God geëerd wordt. Ten volle in de hemel. Ten volle op aarde. En noodgedwongen ook nog. In de plaats der verlorenheid. Er komt een dag. Er komt een eeuwigheid. Dat Gods eer glanst en schittert. Overal. Volkomen. En totaal. Opdat mijn diepste zucht zou zijn. Heere. Wanneer komt die dag? Dat ik zalig word in de hemel. Ja, ook dat. Maar Heer, wanneer komt die dag? Dat uw naam eeuwig eer ontvangt. Amen. We zingen van Psalm 9, vers 7, 8 en 10. Ik heb me ietsje in de tijd te buiten gegaan. Psalm 9, vers 7, 8 en 10 gaan we zingen. Laat ons de Heere danken en bidden samen. Heere, wie is een God als Gij? Laat ons, Heere, allen op de hoogvlakte van uw genade naar beneden zien en ons verwonderen en u aanbidden en u verheerlijken, omdat het zo groot is, Heere, zo onbegrijpelijk, zo onverdiend, zo onverklaarbaar, gered te mogen zijn. Daarvan, van eeuwige verdoemenis, gered te zijn. Uit pure genade, onverdiend, ongevraagd, ongewild, door u gered. O God, waarom was tot mij gemunt? Heere, geef ons aan bewogenheid voor anderen. Van uw vrezen dat ze nog niet gered zouden zijn. Heere, maak ons het beeld van uw zoon gelijkvormig toen hij op aarde was en weende over die stad, over die mensen die het oorlog over zich heen haalden. Heere, als daar iemand van ons nog bij hoort, of twee, of drie, of nog meer dan dat, Heere, geef dat we geen valse hoop koesteren. Dat u het eigenlijk niet kunt maken om een mens verloren te laten gaan. Dat we geen vals medelijden hopen. Dat u het uiteindelijk toch wel allemaal over de hand over uw hart zult strijken. En ervoor terug zult deinzen. Om ons voor eeuwig in de straf te laten komen. Heere, verlos ons van die gedachten. En laat ons heilzaam schrikken en erkennen dat ook onze verlorenheid u recht zal doen. Maar, Heere, dat er bij uw genade en barmhartigheid en recht is in de Heere Jezus Christus. Laat niemand overblijven, Heere, die onverzoend, ongered de nacht ingaat. Zegent u de avond, de week. We bidden voor de kerk, de synodevergadering van deze week. Geeft u wijsheid om naar uw woord te spreken en te denken. Ook om de heelheid van de kerk te zoeken en te bewaren. En laat uw woord overwinnen, Heere. Win de kerk in voor uw woord. Win ons in voor uw woord. Hoor ons uit genade, Heere. U die geëerd zult worden. U die uw zoon gaf en te eren zijt. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Op de hoogvlakte van Gods genade zingen we psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de eer toegebracht. Psalm 89, vers 8. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.